BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weert en Maxime van Meel.
Welkom, leuk je erbij te hebben. Zaagmans is ondertussen alweer bijna de deur uit. De beursweek is doormidden. De uitsprint naar het weekend is ingezet. Maar eerst nog de uitzending van vandaag. Het is woensdag 10 april.
De dag dat de hoop op een snelle renteverlaging in één keer de grond in werd geboord. En dat kwam door één cijfer uit de VS, het inflatiecijfer.
They've just been released and it shows inflation rose by more than expected in March by 0.4%. And it's up 3.5% since this time last year.
De AEX, ondanks dat, toch in de plus, 0,6% erbij. Een slotstand van net geen 887 punten. Prosus is de dagwinnaar. Aandeel krijgt er 2,1% bij. En ga er maar eens goed voor zitten, want hij is hier de man van de stellige uitspraken. Onze gast, Handy Prink, CIO van Aureus.
Straks hebben we het over Philips. Na vandaag hebben beleggers weer wat hoop. De rechter gaat akkoord met de schikking van Philips rond de apneuzaak. En Philips pakt meteen door met een nieuwe zaak, want het probeert iemand anders op te laten draaien voor de miljarden aan schade.
Eerst ander nieuws, want het gebeurt niet vaak dat een topman zich bemoeit met de beurskoers van zijn eigen bedrijf. Maar Jitse Groen, de baas van Just Eat Takeaway, trekt zich niks aan van die ongeschreven regel. En in een interview met EAX veegt hij de vloer aan met de koers, want die is in zijn ogen veel te laag. De koers van Just Eat Takeaway staat niet waar die hoort te staan, zegt hij. Doelend op de prijs die in zijn ogen dus achterblijft, flink achterblijft. En als reden geeft hij de winstgevendheid. Zo is zijn bedrijf een half miljard euro winstgevender dan een jaar geleden, vertelt hij. En hij voegt eraan toe dat veel van zijn concurrenten hoge schulden hebben, helemaal geen winst maken. En dus is volgens hem maar één conclusie mogelijk. De koers van Just Eat Takeaway moet duidelijk hoger staan. Han, zit jij in het kamp Jitse Groen en kom je tot dezelfde conclusie? Moet die beurskoers omhoog?
Nou, ik vind niet meteen dat een CEO veel moet praten over zijn beurskoers. Meesten houden zich daar ver van. Bijvoorbeeld Elon Musk heeft er wel eens over, maar toen was de beurskoers te hoog, vond hij dat.
En, oh ja.
Of dan wou hij het bedrijf van de beurs afhalen, dus dat soort zaken. Maar misschien probeert hij in de voetsporen van Elon Musk te treden. Als je kijkt naar het aandeel, ja, het is natuurlijk ooit eens boven de 100 stond het. Het staat nu inmiddels rond de 15. Het heeft natuurlijk geprofiteerd van de coronapandemie. En daarna is het wat bergafwaarts gegaan. Is er wel wat actie op ondernomen, dus wat onderdelen verkocht. De balans is weer schoner. En als je echt puur kijkt, dan heeft hij wel een punt. Wat de koers natuurlijk doen, die lopen vooruit op de toekomst. Dus misschien kun je zeggen, deze koers is op basis van wat mensen 6 maanden dachten wat er met Just Eat Takeaway gaat gebeuren.
Ja.
Maar puur als je kijkt, is toch marktleider. En dan mag je wel een wat hogere waardering uiteindelijk krijgen. Dus hij heeft een punt. En de meeste analisten zijn het ook wel met hem eens. 53% heeft een koop en de rest zit op houden en verkopen. Dus die moeten dan nog om. Dus, maar dat is op zich een positieve ontwikkeling.
Wat zegt het nou dat de topman zich bezighoudt met de beurskoers van zijn eigen bedrijf?
Ja, dat is niet een heel sterk punt. Dus meestal is het toch een beetje een zwakte bot van dat hij opeens met de beurs goed gaat. En ook zie je niet dat de koersen dat altijd positief op gaan reageren. Nee. En aan de andere kant, ja, analisten maken gewoon los van wat de topman zegt, maken ze een visie. Maar hij dreigt ook wel dat misschien dat hij toch liever van de beurs afhaalt. Of dat hij het liever toch niet op de beurs, dat hij daar niet zo goed af is.
Ja, eigenlijk. Want als je zo ontevreden bent over de beurskoersen, en dan kun je ook voor zijn gemoedstoestand trouwens zeggen, nou ja, doe maar een beursexit dan toch, of niet?
Ja, nou ja, ik was natuurlijk ooit in handen van private equity bij Prime Venture. Dat hebben we naar de beurs gebracht. En die hebben toen het laatste plukje geloof verkocht op 65. En dat is toch een stuk hogere koers. En die kunnen het nu heel goedkoop weer terughalen. En het bedrijf is, als het dan sindsdien verbeterd is, misschien is het beter in handen van private equity. Dan die stuurt het wat directer aan.
En Han, jij zei net, die beurskoers die mag wat mij betreft inderdaad omhoog. Hoeveel hoger zou die dan kunnen? Hij staat nu op ruim 15 euro.
Oh ja, de meeste analisten hebben hogere koersdoelen. Die zal meer richting de, zeg maar, boven de 20, richting de 30.
Oké, dat is best substantieel.
Dat is substantieel, absoluut. Maar het is een volatiel aandeel, hè? Dus hoog risico.
Nou, waar ze wel blij zijn met de beurskoers is bij BMW. Die tikt vandaag de hoogste stand in 9 jaar tijd aan. Even betaalde je €115,35 voor een aandeel. En dat had alles te maken met hun elektrische auto's, want daar verkochten ze bijna de helft meer van de afgelopen maanden. Betekent dat de beurswaarde van BMW uitkomt op ruim €70 miljard. En dat is meer dan Volkswagen. Terwijl Volkswagen toch flink meer auto's verkocht. 4 keer zoveel dan BMW.
En nu we het toch over Volkswagen hebben, daar hadden ze ook nog wat te melden over die elektrische wagens vandaag. Namelijk dat ze er minder van verkochten. Dit eerste kwartaal zo'n 3% minder.
En dat is geen verrassing.
Vorig jaar. Dat is geen verrassing. Tenminste, niet als we Han moeten geloven. Nee. Je hebt dit al 100 keer voorspeld.
Ja,
mijn stelling is dat goed om gelijk te krijgen?
Nee, mijn stelling is, Volkswagen heeft veel last van de concurrentie van de Chinezen, want die zitten in het goedkope autosegment.
Ja.
Terwijl BMW, die zit in de auto, dan koop je een BMW en dan koop je dus niet een auto, een elektrische auto. Dus die heeft geen concurrentie. Die heeft het ook beter uitgevoerd. En Volkswagen is wat kwetsbaar ook, omdat ze alleen maar elektrische productielijnen hebben. Dat eigenlijk het land is, doet dat bijvoorbeeld veel beter. Dus ja, nogmaals, ik ben erg terughoudend met Volkswagen.
Nou, je hebt zelfs het einde van Volkswagen zo'n beetje voorspeld.
Nou, dat zit er nog aan te komen ook, ja.
Kijk, met een ultrakort bericht de beurs omhoog jagen. TSMC doet het, want het bedrijf heeft natuurlijk geen uitleg meer nodig. Het bedrijf waar we het vaker over hebben, toch nog heel even kort. TSMC is de grootste chipmaker ter wereld. Maakt onder meer chips voor Apple en Nvidia. En is zelf belangrijke klant van ASML. En dat TSMC komt met een fijn bericht voor beleggers. Wel ultrakort dus, want het zag de omzet in het eerste kwartaal met bijna 17% toenemen. En dat is de sterkste toename in ruim een jaar tijd.
Dat is een fijne opsteker voor TSMC, maar ook voor ASML, ASMI en Besi, want je ziet ook al die aandelen allemaal omhoog gaan.
Ander aandeel waar vandaag veel belangstelling voor was, of het is geen aandeel, maar wel een bedrijf, het is nog geen aandeel, TikTok, want dat mag dan zwaar onder vuur liggen vanwege nepnieuws en privacy issues.
Critics worry about the potential surveillance and malign influence that China could exert over TikTok's users.
De groei leidt er allesbehalve onder. Integendeel, je zou bijna denken dat al die negatieve publiciteit juist helpt. Want het moederbedrijf van TikTok, ByteDance, groeit namelijk spectaculair. De omzet steeg afgelopen jaar met 80% naar bijna $120 miljard. Waarvan zo'n 40 miljard winst is. Best indrukwekkend als je het mij vraagt.
Ze groeien zelfs harder dan hun aartsrivaal. Ook het Chinese Tencent, eigenaar van WeChat. En dat is voor het eerst. Dus indrukwekkend en belangrijk.
Voor het eerst groeien ze sneller.
Voor het eerst groeien ze sneller en belangrijk. Ja, ByteDance mag dan niet beursgenoteerd zijn, maar veel beursbedrijven investeren dan wel weer in ByteDance, zoals bijvoorbeeld het Belgische Sofina.
Ja, dat aandeel dat ging aanvankelijk ook omhoog naar de bekendmaking van die cijfers, maar sloot uiteindelijk toch lager. Ik denk dat dat dan weer te maken heeft met die cijfers van de VS. Ik begon namelijk met ByteDance is nog niet beursgenoteerd.
Ja.
Misschien ooit wel. En dan is dit wel een aandeel misschien om in de gaten te houden.
Ja, het is in dit soort technologie is altijd winner takes all. En dat is wat je nu ziet. Dus nemen snel tempo. Het marktendeel van ook Facebook en Meta en dat soort dingen over. Dus het gaat hard.
Springen op onderdelen om ze te laten passen. Dat is bij Boeing kennelijk geen gek gezicht. Tenminste, dat zegt een oud medewerker die een boekje opendoet over de gang van zaken daar. De toezichthouder die gaat het allemaal onderzoeken. En wij onderzoeken de koers straks alvast.
De schikking tussen Philips en de FDA, de Amerikaanse medische toezichthouder, is goedgekeurd door de rechter. De twee kwamen begin dit jaar tot dat akkoord in de zaak rond die apneuapparaten.
Philips stopt met de verkoop van nieuwe slaapapneuapparaten in de Verenigde Staten. De verkoopstop is onderdeel van een schikking die Philips heeft getroffen met de Amerikaanse toezichthouder. Voor die schikking heeft Philips €363 miljoen uitgetrokken. Maar er komt dit jaar nog wel wat bij.
Die toezichthouder verbiedt Philips dus om de komende jaren apneu- en beademingsapparatuur te verkopen in de VS. Eerst moeten al die apparaten aan alle eisen voldoen. En dat kost behalve tijd ook een hoop geld, vertelde Roy Jacobs. En dat is de topman van Philips, eerder al bij ons op BNR.
Het is zeker kostbaar. Het is ook zeker een pijnlijke maatregel. Nou. Maar we gaan er aan voldoen. En we gaan ook ervoor zorgen dat als het gehele Philips bedrijf, we voldoen aan de verwachtingen die we hebben neergezet in de markt.
Nou, toen, een paar maanden geleden, toen die schikking naar buiten kwam, werd geschrokken gereageerd op beleggers. En nu, dus na die goedkeuring van de rechter vandaag, was er in eerste instantie juist opluchting. Het aandeel Philips schoot bij opening 7% hoger, maar sloot uiteindelijk onveranderd. 0,0% erbij, niks. Na de noppes, geen beweging. Hoe kan dat zo snel zijn omgeslagen, Han?
Ja, de beurs was vrij volatiel natuurlijk vandaag, dus dat heeft wel ermee te maken. En het is op zich niet zo'n heel beschokkend nieuws. Het was meer een formalisering wat eerder al aangekondigd was.
Ja, want wat verandert er nou in feite?
Nou ja, het is wel een verbetering dat het in ieder geval nu het begin van het einde van dit grote probleem toch wel nadert. En dat is misschien ook wel het nieuws van dat er ook andere medeschuld waren aan het probleem. En dat nu ja, toch het einde in zicht is, dat is wel het goede nieuws.
Ja, is dat zo? Is dit niet gewoon een dikke vette comma? Omdat ook nog patiënten in de VS natuurlijk met schadeclaims komen.
Oh nee, dat klopt nog zeker.
Maar
op het moment dat je weet dat het er komt, dan de beurs heeft een neiging om het meest zwarte scenario in te prijzen. Aha. En als het dan daadwerkelijk zich openbaart, ja, dan ziet het als een non-item, dan is het dan niet meer zo belangrijk. Ik denk wel dat het meest slechte nieuws we inmiddels gehad hebben. Maar je weet het nooit, want zeker onder Frans van Houten was hij zo'n beetje elke twee maanden was er weer een nieuw feitje dat het fout ging. Die van Houten heeft echt Philips bijna om zeep geholpen.
De oud-topman die jij
Die had al twee jaar of drie jaar eerder moeten vertrekken. Dat had niet langer moeten duren.
En welke onzekerheden zie je nu nog bij Philips? Nou ja, van de dingen die we weten?
Nou ja, in ieder geval, je hebt nog de claims van de particulieren die komen. En wat dan ook een zekerheid is, de cursus crisismanagement zou ik aan deze topman niet voorbij moeten gaan eigenlijk. Die had iets beter kunnen formuleren van ja, wat is er aan de hand? Wat gaan we eraan doen? En enig perspectief bieden, waar gaat dan Philips naartoe? En dat mis ik een beetje.
Alleen kan hij dat, want hij is ook erg afhankelijk van dit soort toezichthouders en van rechters die akkoord moeten geven.
Ja, maar dan, ja. Gaat de media ermee aan de haal. Dan krijg je steeds weer een heel rampbericht, alsof het weet niet wat aan het einde van het verhaal
is. Oh, nou is het onze schuld.
Nee, ja, dat is de rol van de media natuurlijk. Maar dan moet hij wel zeg maar ook toch een beetje proactief op reageren. En niet gewoon alleen maar stil blijven.
Ja, die topman Roy Jacobs die zegt dus ook, er is nu een duidelijke routekaart. Omdat de rechter zich heeft uitgesproken, Philips kan geleidelijk aan de activiteiten weer herstellen en patiënten over de hele wereld bedienen. Maar ja, jij zegt net, het is een beetje onduidelijk wat er allemaal gaat gebeuren. Is er wel enig zicht op hoe die routekaart van Roy Jacobs eruit ziet?
Ja, ik bedoel, het is net als op de beurs. Vertrouwen komt de voet en gaat te paard. Dus je bent het snel kwijt. Je moet het weer langzaam opbouwen. Dus dat geleidelijk is meer het langzaam opbouwen van dat vertrouwen. Nee, positieve nieuws was al met dat SoClean eigenlijk. Dus dat is een bedrijf wat dan die beademingsapparaat van Philips schoonmaakt. En daar zit dan dat schuim in wat niet tegen ozon kan. Dus waar het mee schoongemaakt wordt. Mm-hmm. En dat heeft wel een punt. Want dat zie je natuurlijk niet bij de ontwikkeling, maar pas later. En dat is misschien wel een sterk punt voor Philips.
Ja, want dat is nog wel even goed om te benoemen. Is een artikel waar het FD vandaag mee kwam. Daaruit bleek dat Philips dus niet van plan is om al die schadeclaims alleen te betalen. Ze sleuren een ander bedrijf, ook voor de rechter, dat SoClean dat jij net noemde. Want zij maakte dus reinigingsapparaten. Door die reinigingsapparaten brokkelde dat schuim af. Ja, en daardoor zeggen klanten van Philips dan weer, daardoor zijn we ziek geworden en hebben we bijvoorbeeld kanker gekregen.
Ja, en dat maakt het ook heel lastig natuurlijk om uit te vinden, waar ligt het nou aan? Waarom gaat dat schuim er opeens los? En dat, ik kan me voorstellen dat bij de ontwikkeling niet was en later wel.
Is het een geruststelling dat Philips de schade, of tenminste een groot deel daarvan, nu op iemand anders, op dat SoClean probeert te verhalen?
Ja, dat soort schadeposten zijn meestal eenmalige effecten. Dat heeft niet zoveel impact op de koers. En natuurlijk hele grote bedragen, maar dat gaat vooral zeg maar wat de toekomst van Philips eruit ziet.
BNR Beurs.
We gaan naar Wall Street en daar heel veel rood. De Dow Jones 1,3% in de min. De S&P 500 verliest 1,1%. En de Nasdaq ruim 1% lager. Ja, beleggers moeten dan ook meteen een domper verwerken. Want we hoorden het al aan het begin van deze uitzending. De Amerikaanse inflatie valt hoger uit dan verwacht. En dat is voor de derde maand op rij. Het inflatiecijfer van afgelopen maand komt uit op 3,5%. En dat doet beleggers meteen speculeren. Want zitten er nog wel 3 renteverlagingen van de Fed in dit jaar? Het antwoord nu is nee, de markt rekent nu op slechts 2 verlagingen voor dit jaar. En dan is de markt nog optimistisch vergeleken met de president van de Fed in Atlanta. Die man die heet Rafael Bostic en die denkt dat 1 renteverlaging genoeg is. En dan misschien pas ergens aan het einde van het jaar, zegt hij tegen Yahoo Finance.
My outlook is still that the economy will slow, but not nearly as much as I had anticipated, say in January. And we'll just have to see how it goes.
Hanne, is de kans op renteverlaging van de Fed in juni nu van tafel?
Nou ja, dat hoeven niet. Hè. De economie groeit hard. Dus de inflatie is nog boven de doelstelling. Dat komt uiteindelijk wel goed. Dat denk ik niet dat zo'n probleem is. Maar we hebben het ook in de jaren 90 gezien dat de rente langer hoog bleef. En dat de beurs daar niet echt slecht op deed, hoor. Dus ik ben er eigenlijk niet zo bang voor.
Nee, maar die 3 die gaan we niet meer redden dit jaar.
Dat zou nog best wel kunnen. Er zijn een paar tijdelijke effecten in de inflatiecijfers. En als je ook ziet in dit eerste 3 maanden, is bijvoorbeeld dat gestegen minimumloon in de helft van de Verenigde Staten is duidelijk gestegen. Dat is niet helemaal goed verdisconteerd. Dus ik ben er niet zo heel bang voor. Er zit niet heel veel inflatoren extra druk ontstaan. Maar het cijfer is te hoog. De economie draait goed. Dus waarom zouden we de rente verlagen? Ja. Dus het heeft denk ik geen nut. Dus het hoeft niet slecht te zijn voor de beurs. Want de reden dat dus die economie zo goed draait, dat betekent ook dat de winsten hoger uitkomen. En dat is de reden waarom de beurs nu op een record staat.
En dat is dan weer lekker dit aankomende cijferseizoen.
Ja, dus je moet het terugzien. Die verwachtingen zijn niet hoog gespannen, dus ja, dat zou best lukken.
Kan alleen maar meevallen. En wij zaten trouwens nog even naar het aandeel Nvidia te kijken, Maxime, want die maakte best een opmerkelijke koersbeweging. Aandeel dook bij opening omlaag, waarmee het 10% onder zijn piek stond. En ja, kennelijk triggerde dat meteen een koopsignaal bij beleggers. Met vele tegelijke dokers op het aandeel Nvidia. Resultaat, het verlies van vanmiddag is alweer weggewerkt en het aandeel staat op dit moment 1,6% hoger.
Zometeen alles over Boeing, maar eerst één van hun grote klanten, Delta Airlines. Want dat boekte vorig kwartaal meer winst na een verlies een jaar geleden. Komt doordat de luchtvaartmaatschappij het aantal boekingen weer ziet oplopen voor zowel vakanties als zakenreizen. Mm-hmm. Het aantal boekingen dat tikt zelfs een recordniveau aan.
Demand is strong, set another record. And if you look at the forward view, we've had this calendar year already, the 11 highest sales days in our history. The performance levels are not just back to pre-pandemic levels, we're ahead of pre-pandemic levels.
Dat zegt de topman bij CNBC. Het aandeel, ja, dat vloog dan ook eerst 2% omhoog, maar ja, daarna ging die toch weer naar een procentje onder de openingsstand.
BNR Beurs.
vraag me trouwens af of Delta Airlines nog steeds met Boeing wil vliegen.
Nou, hij heeft ook in datzelfde interview gezegd dat hij nog het volste vertrouwen heeft in het gebeuren bij Boeing.
Toch wel.
Maar ja, misschien is dat ook wel de reden voor die koersdaling vervolgens.
Ja, recht lullen wat kom is. Ja. Een van de eigen medewerkers van Boeing heeft er geen vertrouwen meer in. De vliegtuigbouwer zit steeds dieper in de ellende nu een klokkenluider met ernstige verwijten komt. Het gaat om een ingenieur van Boeing en die beweert dat het bedrijf het niet zo nauw neemt met de veiligheid van zijn passagiers.
I'm doing this not because I want Boeing to fail, but because I want it to succeed and prevent the crashes from happening.
Hij zegt over de 787 Dreamliner dat er van alles aan mankeert. Monteurs staan onder gigantische druk om snel te leveren en het gevolg is dat onderdelen niet goed in elkaar worden gezet. En dat kan weer leiden tot levensgevaarlijke situaties. Vliegtuigen zouden na verloop van tijd tijdens een vlucht op kilometers hoogte uit elkaar kunnen vallen. En ook bij de 777 van Boeing ging het volgens hem mis, want als de onderdelen niet op elkaar pasten, dan werd dat op een hardhandige manier opgelost.
Ja, hardhandig. Hij zegt, ik heb mensen letterlijk zien springen op vliegtuigonderdelen. Tegen journalisten. Nou, dat voegde die nog later toe aan zijn eerdere statement. Dus ja. Hij spreekt wel een beetje in superlatieven.
Ja, het wordt steeds erger.
Dat moest er dan voor zorgen, volgens hem, dat die onderdelen in elkaar zouden passen. Ja, Boeing zelf die ontkent al deze aantijgingen. Maar de luchtvaartautoriteit FAA die is toch wel een onderzoek gestart natuurlijk.
Ja. Nou, de 737 MAX 9 toestellen waar het deurpaneel losvloog, heeft Boeing er dus twee nieuwe hoofdpijndossiers bij. De 787 Dreamliner en de 777. Han, hoe groot is in potentie de omvang van deze nieuwe problemen?
Ja, het lijkt groot, want dit zijn natuurlijk wel beroemde vliegtuigen, of bekende vliegtuigen. En die white bodies, waar het met name om gaat, die worden aan elkaar geplakt. Ik kan me bijna niet voorstellen dat dit soort dingen gebeuren. Maar ja,
ziet die medewerkers niet op die onderdelen.
Nou, de eisen in de luchtvaart zijn heel streng, hoor. Dus ik bedoel, dat is echt niet makkelijk om aan al die eisen te voldoen. En zeker in de Verenigde Staten. Maar ja, als het zo is, dan zou het een groter schandaal zijn dan we ooit zouden denken. Aha. Je moet rekenen dat Boeing niet alleen luchtvaartvliegtuigen maakt, maar ook heel veel defensiematerieel. En daar is de markt een stuk gunstiger voor tegenwoordig. Dus er zijn veel bedrijven, veel landen die natuurlijk een defensie aan het uitbreiden zijn. Ze hebben bedrijven, ze hebben vliegtuigen als de F-15 of de Apache helikopters. Nou, die zijn er pas wel wat te verkopen. Dat is bijna net zo groot als de luchtvaartvliegtuigen. En dit is dan alleen maar de white bodies. Dat is dan zo'n kwart van het totaal wat ze aan vliegtuigen maken.
Ja.
Maar ja, het is natuurlijk ook het imago. Ik bedoel, als je nu moet kiezen tussen een A380 of een Dreamliner van Boeing, dan zouden heel veel tenten toch zeggen, doe maar de A380. Ja.
Waar zitten we nou naar te kijken? Is het een heksenjacht of na een crisis die Boeing zelf heeft veroorzaakt?
Nou, ik ben dus niet zo bang dat het ook inderdaad gewoon een controleprobleem is bij Boeing zelf. Want als iemand op de vliegtuigen loopt te springen, wat dus niet mag, dan zou je toch ook dat moeten zien. En het is ook wel opmerkelijk dat dan één persoon daarmee komt. Dat moet er dan meer zijn. Maar het is dus een patroon dat er dus meerdere dingen fout gaan bij Boeing. En dat is deels misschien gewoon reputatierisico, maar ook deels gewoon controle binnen het bedrijf zelf. En dat kost geld.
Ja, want op korte termijn, wat voor financiële gevolgen heeft dat?
Nou ja, als je taxatie dit jaar, dan is nog een eurotje over wat er ooit stond. Van iets van 7, 8 euro. Dus je bent een groot deel van de winst bij je kwijt. En in de toekomst moet dat weer herstellen naar richting de 10, 12 euro zeg maar, per aandeel per jaar. Maar ja, dan nog. Dat duurt even voordat het helemaal weer geklaard is. Dus dan nog is Boeing niet super goedkoop. Maar ja, de defensie op zich, dat is wel een heel aantrekkelijk segment misschien op dit moment.
Dan hoop ik dat het daar wel er beter aan toe gaat met die veiligheid. Want nou ja, als Trump, dit klopt.
Als Trump uit de NAVO stapt, misschien krijgen ze dan wat extra orders. Wie weet.
Maar tot die tijd, tot die financiële resultaten weer verbeteren. Wat moet je doen als belegger?
Nee, ik zou dit voorlopig eventjes uit laten hoeden. Ik heb niet zo'n haast om in Boeing te stappen op dit soort niveaus.
Ja, en als je nou aandelen Boeing hebt, is het dan tijd om van het schip te springen?
Ja, goed. Dan normaal, de meeste aandelenbeleggers die zitten ook voor de lange termijn. Dus ik denk niet dat Boeing meteen kassie bijl is. Maar ik verwacht niet veel potentieel van op de korte termijn. Dus ik denk dat de anderen die zijn beter zijn. De beurs doet het op zich fantastisch en heel veel anderen het goed doen. En dit soort probleemkinderen, ja, dan moet je maar eventjes gewoon uit laten woeden.
Ja, je kan ook zeggen, tijd om Airbus te kopen dan nu.
Nou, het is ook een Chinese vliegtuigbouwer, maar ik weet niet hoe goed die vliegtuigen zijn. Maar vast zijn de controles wat minder sterk, wie weet.
Heb je daar wel naar gekeken, die Chinese vliegtuigbouwer?
Nou ja, het is opmerkelijk dat bijvoorbeeld de Chinezen zijn heel snel met elektrische auto's gekomen, die eigenlijk ook prima voldoen. Nou, dus hadden we toch gedacht dat gaat nooit lukken. En ja, die Chinese vliegtuigbouwer, die voldoen nu wel aan de Chinese eisen, maar nog niet aan de internationale eisen. Ik geloof niet dat die wel wat zwaarder zijn. Mm-hmm. Maar als het kijkt met andere technologie, dan zou ik ze niet helemaal uitvlakken. als ze één keer op gang zijn gekomen, dan gaat het hard hoor. Dus
is te veel meer reden ook voor de Amerikaanse overheid om Boeing overeind te houden. Want ze hebben nu Airbus als de grote concurrent. Als China dan ook nog als serieuze concurrent in de toekomst ooit mee gaat doen. Ze gaan dit nooit dood laten bloeden, die Amerikaanse overheid.
Nee, dat is de nationale trots. Dat kan niet. En ook, vanuit defensieoogpunt. De Amerikaanse kernraketten worden ook gemaakt door Boeing. Dus als je Boeing er niet meer is, dan kunnen die ook niet onderhouden worden. Dus.
Ja, en ik zag ook op veel plaatsen dat ze ook gewoon too big to fail zijn, überhaupt. Boeing.
Ja, nee, het is ook belangrijk voor de economie, dat kan haast niet. Nee.
Heb je als aandeelhouder ook niet zoveel te vrezen?
Maar too big to fail betekent dus wel dus dat de overheid een hele grote C in heeft en dat allemaal gebeurt. Dus dat betekent niet dat je het altijd het beste rendement krijgt. Als de overheid aan boord is, dan meestal, we kunnen het ook voor KLM toepassen, maar dan meestal hoef je dat niet bij te zijn als belegger.
Nog even kijken naar morgen. Het wordt weer zoeken naar clues over renteverlagingen. De ECB steekt de koppen bij elkaar om over de rente te praten. En de beleggers houden hun oren gespitst. Een echte verlaging verwachten ze nog niet, maar ze hopen vooral op bevestiging van een eerste verlaging in juni. Verder zit de planning weer propvol met aandeelhoudersvergaderingen. Binnen de landsgrenzen moeten we dan kijken naar de small cap. Want bij NEDAP en 4Farmers doen aandeelhouders een duit in het zakje.
Jij zei net, een hoge rente hoeft niet per se slecht te zijn voor de beurs. Hou je dan wel die ECB-vergadering van morgen nog in de gaten? Of gaat dat
Ja, natuurlijk. Nou, de ECB die heeft meevallende inflatiecijfers gezien. En Europa heeft ook wat meer redenen om de rente te verlagen dan misschien de VS. Omdat de VS natuurlijk spectaculair groeit. Overigens, in Europa zie je ook wel green shoots. Hè, dus dat het voorzichtig wat beter gaat. Zelfs in Duitsland zie je ook dingetjes die herstellen. Orders die herstellen. Dus wat onderliggende groei, dat het voorzichtig wat beter gaat. En misschien dat de ECB dat een extra zetje wil geven door de rente te verlagen. Zou op zich wel bijzonder zijn, want dan gaan ze voor de Fed. Ja, maar zijn ze volgen ze de Fed eigenlijk. Ja. Dus maar bij elkaar zitten toch 4 renteverlagingen in. Dus met vol % dit jaar voor wat betreft de ECB.
Kan dat de Europese beurzen ook nog op voorsprong zetten? Als dus de Fed pas later...
Dat is een beetje een discussie. Kijk, de Europese beurs is eigenlijk niet zo heel veel goedkoper dan de Amerikaanse beurs. Maar de Europese beurs is wel heel veel cyclischer. Er zitten veel meer cyclische sectoren. Veel meer oliebedrijven, mijnbouwbedrijven. Met name als je in Londen kijkt. En veel bedrijven die profiteren van een aantrekkende economie. En als er dan ook nog wat extra renteverlagingen zitten, kan ik me voorstellen dat ze naar de Amerikaanse beurs die al op een vrij hoog punt staat, dat mensen zeggen, nou, dat Europa is eigenlijk al 10, 15 jaar achtergebleven. Misschien ga ik hier wat in beleggen.
Horen we ook al 10, 15 jaar, 20 jaar, zolang ik me kan herinneren, horen we dat Europa blijft achter. Dus is het misschien dit jaar wel interessant om
te beleggen. De laatste 4 tot 6 weken zie je inderdaad dat Europa duidelijk beter doet dan de VS. Dus misschien dat een vervolg krijgt.
Dus jouw focus ligt ook op Europa dit jaar?
Nee, niet per se. Niet. Dus er zijn structurele problemen met Europa. Ik ben altijd nog van naar school dat ik denk uiteindelijk valt die euro een keer uit elkaar. Dat zal nu wel niet gebeuren, nu de Oekraïne zo'n belangrijke focus is, maar ik heb het niet zo op Europa.
Ik dacht dat jij zo'n optimistische man was, Han.
Dat ben ik ook.
Maar einde van Volkswagen, het einde van de euro. Nou, dit was in ieder geval de BNR Beurs van woensdag 10 april, waarin we het hadden over twee bedrijven die last hebben van een plaaggeest. Bij Philips heet die plaaggeest de Dream Station. Dat is dat apneuapparaat waar een hoop gedoe mee is. En bij Boeing kun je inmiddels ook wel echt van een crisis spreken, want na de 737 MAX 9 toestellen twee nieuwe hoofdpijndossiers, de 787 Dreamliner en de 777. Gelukkig kon Han Dieprink, CEO van Aureus, voor een beetje verlichting zorgen hier en daar. Af en toe ook juist veel negatiever dan ik had verwacht. Maar fijn dat je er was. Dank je wel, Han.
Dank.
En wij gaan hier snel de lichten uit doen. Morgen maken we weer een nieuwe BNR Beurs. Graag tot dan.
Tot morgen.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.